Jullie mogen vast opzoeken, Markus 4, vers 35 tot 41. Daar komt het woord wat ik meen dat ik aan jullie door mag geven. We hebben net een prachtige aanbidding gehad. Mooi om God zo te prijzen. Lieke kwam net even naar voren. En ik wil na de preek, ik zal dat even aangeven, ook een moment hebben dat als je een getuigenis hebt, wat je hier zou willen brengen, als dankbaarheid, ook aan God, wat past, dan is daar nog even de ruimte voor. Dus kan je vast nog even bedenken of dat je iets wil delen om de Vader te danken. Voordat we gaan lezen, wil ik een zegen bidden voor het woord. Vader God, dank u wel voor het woord wat we van u hebben gekregen. Wat we mogen lezen, waarin u ons richting geeft in ons leven. Vertelt wie we zijn, vertelt wie u bent. Vertelt wat we hier doen op deze aarde. En vertelt waar we naar op weg gaan. Heilige Geest, we kunnen het zelf niet verstaan. Maar ik bid dat u onze geestelijke ogen en ons geestelijk hart opent. Zodat we begrijpen wat u wil vertellen. En wat u wil dat we doen. Zegen. Zo dit woord in naam van Jezus. Amen. Markus 4, vers 35 tot 41. Oh, ik zie daar 32 staan. Goed. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, dus dat is Jezus die tegen zijn discipelen spreekt, laten wij overvaren naar de overkant. En zij, de discipelen, lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren ook nog andere scheepjes bij. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u er zich niet om dat we vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met een grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ja, mooie geschiedenis. Wat begint met op die dag. En een aandachtig lezer zal zich afvragen, waarom die dag? En als je dan kijkt wat er in Markus 3 en Markus 4 gebeurt, dan zie je dat Jezus de hele dag heeft gesproken vanuit de boot naar de grote menigte, de menigte die voor hem stond, zodat ze hem goed konden horen. En hij vertelde over het koninkrijk van de hemel, over het koninkrijk van God en hoe dat eruit zag. En waarom deed hij dat? Nou, net daarvoor was hij beschuldigd dat hij bij de duivel hoorde. De godsdienstige leiders hadden gezegd dat hij bij Beelzebul hoorde. En als we dit stukje dan lezen, dan staat het ook in de context, altijd goed om de Bijbel in de context te lezen. Want dan gaan ze op weg naar de overkant in de avond. Altijd interessant als Jezus zegt, zullen we ergens heen gaan? Want dan begint het avontuur, dat weet je al, zonder dat je weet wat er precies komt. Maar aan de overkant komt de machtige confrontatie met het rijk van de duisternis. En dat laat Jezus zien dat hij niet bij Beelzebul behoort, maar dat hij bij Beelzebul overheerst. En dat hij de machtige, de almachtige is, die bevrijdt. En de man die daar getergd wordt door demonen, die wordt vrij. En die weet zich te verbinden met Jezus, die wil hem gaan volgen. Dat is de context van dit stukje. Ik ben een beelddenker. Dus als Jezus zegt, kom, laten we naar de overkant gaan. Dan zie ik Petrus al kijken naar de lucht en naar de bergen. en een bedenkelijke blik werpen op zijn medevissers. Jongens, is dit nou wel de goede tijd om over te varen? Als geen ander kende Petrus het water. Hij was er geboren, hij was er getogen. Hij wist wat het water deed, hij wist wat het weer deed. Hij kon aan al die kleine dingetjes, aan de zwaluw, hoe hoog dat ze vliegen, wist hij al welk weer er aankwam. Jezus was een timmerman. En dan zegt Jezus, zullen we naar de overkant gaan? En Petrus denkt, uh-oh. Maar hij stapt met Jezus in de boot. En de discipelen zaten in hetzelfde schip. De spreekwoorden in hetzelfde schuitje zitten of de boot ingaan, duiden op moeilijkheden. Het loopt dan meestal niet goed af. Als je ergens de boot mee ingaat, dan zijn dat schadelijke problemen. En de discipelen, je ziet ze hard werken in het bootje, omdat ze één gezamenlijk doel hebben. En dat is de storm overleven en de boot boven water houden. Maar de boot die loopt vol. En als dan Petrus met al zijn ervaring merkt van dat gaat niet goed, jongens, die golven die slaan zo over het schip, het komt er harder in dan wij het eruit krijgen. En ze wist als geen ander bij een storm dat je de boot met de kop in de wind moest houden, maar het water kwam van alle kanten. Er was geen beginnen aan. En hoe hard ze samen ook werken, het lukt ze niet. En dan maken ze Jezus wakker. Ze verbinden zich met Jezus. Heer, red ons. Soms lijkt onze samenleving ook in een storm te zitten, in een kantelfase. Je kan het een beetje herkennen. Het nieuwe kabinet bijvoorbeeld. Eén minister-president zonder partij. Vier partijen die te vriend moet houden. Die samen één regering vormen, maar het samen amper eens zijn. En die moeten dan een heel land leiden. Tegenstellingen van verschillende visies zijn dan belangrijker dan het gezamenlijk doel. We zien het in Amerika. Met de presidentsverkiezingen. De machtigste mannen van de wereld gooien met modder. En we zijn er zo aan gewend dat dat past bij de reputatie. Op laffe manieren probeer je tegenstander onderuit te halen. En je wil de wereld leiden. Maar je ziet ook in het vraagstuk van Gaza aan Israël. Je moet je bijna verantwoorden als je zegt dat je verbonden voelt met Israël. Dat mag toch bijna niet. Want dan ben je tegen de Palestijnen. Hoezo? Waarom moet je altijd voor de een zijn en ben je dan automatisch tegen de ander? Is er dan niemand die ziet dat zowel de Israëlische bevolking als de Palestijnse bevolking verzoening nodig hebben? En de Palestijnen en de Joden, die dat wel hebben, want Palestijnen en Joden zijn soms ook vrienden van elkaar, die worden niet gehoord. Die krijgen geen stem. Polarisatie, vooral in de media. Terwijl wat er nodig is, dat is verbinding. En om dat duidelijk te maken heb ik een magneet meegenomen. Want de magneet, dat is met name iets wat verbinding zoekt. Want dit is mijn zakmes. Die was een keer in het water gevallen. En dan is het heel handig als je zo'n magneet hebt. En je kan hem dan zoeken, want dan vind je hem weer terug. Dat verbindt zich aan elkaar. Maar een magneet werkt alleen omdat het twee polen heeft. Die samenwerken. Ik had vroeger een treintje, een Lego-trein. En dat vond ik zo mooi, als kleine jongen. En daar zaten magneetjes in en dan kon je de wagonnetjes tegen elkaar doen. Toen was dat nog niet zo geavanceerd als nu, want nu draaien ze. Maar dan had je een blauwe en een rode. En als je de blauwe en de rode tegen elkaar deed, dan klikte dat tegen elkaar. Maar als je dat niet deed, dan duwde dat elkaar weg. Want probeer maar eens twee magneten tegen elkaar in te krijgen. Ja, het gaat wel aan de zijkant, maar niet in de midden. Die krijg je niet tegen elkaar in. En dat is dan heel leuk, want met dat treintje, ik hoop dat het hier lukt, dan kon je ook dat treintje kon je zo wegduwen. Dat is wat twee dezelfde polen doen. Terwijl twee tegenpolen, daar zit zoveel kleefkracht in, dat is ongekend. Waar ik ook aan moest denken bij de voorbereiding van dit stuk, dat was van Kamp van Koningsbrugge. Ik weet niet of dat je dat wel eens kijkt, maar als ex-marinier vind ik dat mooi om naar te kijken. En om te zien dat die mannen dingen doen die je vroeger zelf ook eens moest doen. En in een van die afleveringen, daar zie je Jeroen, degene die 15 gewone burgers geselecteerd heeft. Die brengen ze dan bij Ray en bij Dai. En dan komt hij met een heel mooi rapport. Dan zegt hij, kijk eens, we hebben een heel mooi rapport van wat ze allemaal presteren. En dan zegt Dai heel nuchter van, ach, gooi me weg, heb je helemaal niets aan. Dit zijn individuele prestaties. En die zeggen helemaal niets hoe het in de praktijk gaat als zij als commando, hoe zij in een groep, hoe zij als het ware zich weten te verbinden aan elkaar als zij op missie moeten. Zeg, we gaan dat in de praktijk zien. Wij gaan in de praktijk, gaan we ze samen laten werken. En dan gaan we laten zien uit wat voor hout ze gesneden zijn. En of dat ze in staat zijn om zich te geven aan de ander. Om zo de missie waar ze voor staan te volbrengen. En broederschap, niet voor niets, één van de belangrijkste kernwaardes bij de commando's. Want broederschap, dat houdt het bij elkaar. En ik weet dat uit eigen ervaring. Als je daar ergens bent onder dreiging, dan is het niet zozeer dat doel ver weg wat telt, maar dat je er levend uitkomt met je maatjes en dat je er niemand achterlaat. Broederschap, jouw leven hangt er vanaf. Het leven van die ander hangt er vanaf. Maar ook het halen van de missie. Jezus zegt dat leven geven voor een ander, dat dat de hoogste vorm van liefde is. En Jezus bracht dat in de praktijk. Hij gaf zijn leven voor jou en mij. Ben jij solidair met Jezus? Ben jij bereid om jouw leven te geven voor een ander? Wie is bereid zijn leven te geven voor een ander? Wie durft zijn vinger op te steken? Wel de kern van de boodschap van Jezus. En in onze samenleving dan zien we iets heel anders. Onze samenleving heeft de afgelopen decennia ingezet op autonoom worden van het individu. En naar mijn idee zijn we daar te ver in doorgeschoten. Waardoor we de verbinding met elkaar zijn kwijtgeraakt. En zonder die verbinding met elkaar weten we ook niet meer zo goed wie we zelf zijn. En weten we ook niet meer zo goed wat we hier op deze aarde eigenlijk komen doen. En weten we al helemaal niet zo goed meer waar we naar op weg zijn. Wij lijken heel veel op de mensen waar Jezus naar keek. En waarvan hij zei van, hey, ze zijn vermoeid, ze zijn belast, ze gaan alle kanten op. Het zijn als schapen zonder herder. Maar ik ben de goede herder. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en weer bijeen te brengen. En ik wil even inzoomen op wat autonomie nou eigenlijk is. Autonomie betekent zelfbeschikking, zelfstandigheid. En het gevolg van zuivere autonomie is dat ieder doet wat goed is voor hemzelf, voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Je hebt ook anomie. Dat is het tweede, dat is zonder wet, regels en structuur. Ik bepaal mijn eigen regels, mag jij ook doen. En als je mij niet in de weg zit, zit ik jou niet in de weg. Ieder doet wat goed is in eigen ogen voor het eigen belang. Zoals beschreven staat in Richteren 21, vers 25. Wat je dan meestal krijgt, dat is anarchie. Dat betekent dat er een gebrek is aan regelaars. Dat er een gebrek is aan bevelhebbers. Dat er geen begeleiders of leiders zijn die opdracht kunnen geven. En het gevolg is dat de groep stuurloos rondgaat. Tegenovergestelde van anarchie is afhankelijk. Afhankelijkheid. Waarin er een gebrek aan wilskracht is. Een gebrek aan wilsbeschikking. Een gebrek aan wilsvrijheid. En dan doe je alleen wat er gezegd wordt. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. In sommige situaties is het helemaal niet handig. Maar in andere situaties is het misschien heel wijs. Jezus zegt ook dat hij volledig afhankelijk is van zijn Vader en dat hij alleen maar doet wat hij eerst van de Vader gehoord heeft. En dat hij niets doet zonder de Vader. Een bepaalde vorm van goede afhankelijkheid. Nou, wat je tegenwoordig ook veel ziet en wat veel mensen ook zeggen, is dat ze zich alleen voelen staan. Dat noemen we solitair. Dan ben je alleen staand, op zichzelf afgezonderd. En ze werken dan ook individueel aan een doel. Hoeft ook niet per se heel slecht te zijn. Denk maar aan de zendelingen die gewoon een verre stam gingen bereiken. Ze deden iets wat niemand deed. Ze waren de eerste pioniers. Soms deden ze hele mooie dingen, maar het was wel heel kwetsbaar. En heel alleen. En heel eenzaam. En velen hebben het ook niet gered. Solidair. Dat betekent vertrouwen in elkaar en in de verschillen. In staat om ieder specialiteit, ieder zijn gave en ieder zijn talent te benutten. Dan vier je de verschillen en je werkt gezamenlijk aan een doel waarvan je weet dat kan ik in mijn eentje niet bereiken. En in de tijd van Jezus waren er ook grote verschillen. Jezus kende dat. Het was niet anders dan in onze tijd. De Romeinen waren de baas. Herodes, de Joods koning, regeerde met instemming van de Romeinen. De godsdienstige leiders probeerden de Romeinen of op afstand te houden, of daar een beetje mee samen te werken. Dus er was wat samenwerking of er was heftig verzet. Dat gebeurde allemaal tegelijkertijd. En al die verschillende mensen had Jezus ook in zijn team. Want Jezus had een verzetstrijder in zijn team. Simon de Zeloot. Die wilde het liefst al de Romeinen een kopje kleiner maken. Maar je had ook Matthäus. 80 jaar geleden was er een oorlog. Dan zouden we een NSB'er genoemd hebben. Nou, moet je je voorstellen. Een verzetstrijder en een NSB'er in hetzelfde team. Dat zijn nogal contrasten. En dan zie je dat Jezus niet bang is voor deze contrasten. Maar misschien juist wil leren van, hey, deze mensen die hebben beide iets wat nodig is om in een geheel iets te bereiken wat niemand afzonderlijk kan. De volgende dia mag. Ja, hoe werkt dat dan bij God? Want God is ergens ook autonoom. Een oud woord is soeverein. En wat dat betekent is dat, dat God zelfstandig en onafhankelijk is, maar dat komt meer omdat God geen gelijke heeft. We hebben er net van gezongen, er is niemand als God. Niemand kan bij God. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. God is met niets of met niemand te vergelijken. En ook als je bang bent voor de duivel. Weet je, de duivel staat niet op gelijke hoogte dan God, want hij is een geschapen wezen. Er is echt niemand. Niemand die gelijk is aan God. Daarom staat God daarin alleen. En tegelijkertijd heeft God die verbinding met zijn Zoon, met de Heilige Geest. Want God, hij is ook oppermachtig. En dat is dan wel heel mooi, dat je ziet dat God zijn soevereiniteit en zijn macht, zijn kracht niet gebruikt voor zichzelf, maar dat hij dat gebruikt voor zijn koninkrijk. Dat hij een heel koninkrijk aan het bouwen is, waar liefde en rechtvaardigheid regeert. En zo heeft hij Adam en Eva geschapen. En het paradijs. En dan zie je dat de vijand van God komt. En in het Spaans noemen ze hem Diablos. En dat betekent verdeler. En dat is wat er gebeurt. De Diablos, de verdeler, die drijft een wig. Als eerste tussen God en de mens. Maar dan ook tussen Adam en Eva, tussen de mensen onderling. Maar ook tussen de mens en zijn omgeving. De dieren, de natuur, de schepping om hen heen. En als vierde drijft hij ook nog een wig in jezelf. Want hoe vaak voelen we ons niet innerlijk verdeeld? En als dan die breuk in het paradijs komt, dan hoopt God dat alle mensen hem alsnog gaan volgen. Hij geeft een moederbelofte. De belofte dat er Messias komt, een redder. Maar Kaïn slaat zijn broer dood. En later zie je dat het zo erg gesteld is met de mensen, dat God de aarde onder water zet. Noach vraagt om een ark te bouwen om zijn gezin en de dieren te redden, om opnieuw verder te gaan. Maar ook dat helpt niet. Want Noach wordt dronken. Zijn broer, zijn jongste zoon, die lacht hem uit en Noach vervloekt hem. En God besluit om de wereld nooit meer te vernietigen. Maar roept één man. Abraham. En hij zegt, Abraham, als jij doet wat ik zeg. Als jij mij helpt. Om het verbond wat ik met jou wil sluiten te vervullen door geloof. Dan zal door jou heen de hele wereld gezegend worden. Iedereen zal door jou gezegend worden. En de 12 zonen, dus zijn kleinzonen, worden stamvaders van Israël. Er wordt een volk geboren. En God spreekt, en dat is zo bijzonder, hè, dat gebeurt nergens in de geschiedenis. Er is nergens een God die met een heel volk heeft gesproken. God wel. Hij gaf de Torah, hij heeft zijn woord. En het hele volk sprak ja, amen. God sloot een verbond niet met hoge leiders. God sloot een verbond met een volk. Met de bedoeling dat zij de wereld tot jaloersheid zouden brengen. Omdat ze zouden zien hoe dat het is. Als ze in verbinding met de God leven. De enige, echte, ware God, Yahweh. Maar het volk kijkt naar de andere volken. Verbreekt het verbond. En God keert terug naar zijn belofte met Abraham. Bernard heeft daar onlangs nog over gesproken. En dan komt Jezus naar de aarde en laat zien wie God, wie Yahweh is. Hij laat zien dat je gered kunt worden door geloof. En Jezus zegt dat we niet solitair leven, maar moedigt aan om solidair te zijn met elkaar. Te zorgen voor het kwetsbare. Te zorgen voor de armen. Te zorgen voor de zieken. En alles wat maar hulp nodig heeft. Maar onder aanvoering van de godsdienstige leiders wijzen de Joden Jezus af. En als Petrus op de eerste Pinksterdag spreekt vanuit de geest, dan komen er wel mensen tot geloof. En er ontstaat een nieuwe beweging. De eerste gemeente. Waar ze in gemeenschap met elkaar leven. Alles delen. Er ontstaat een nieuwe weg. God is niet verder gegaan met de Joden, omdat ze hem afwijzen, zegt Paulus. Maar met de heidenen, de niet-Joden. Om de Joden tot jaloersheid te brengen. Vind ik zo mooi van God. God had bedoeld dat de wereld jaloers zou worden op de Joden. En dat ze met elkaar hem zouden dienen. En als dat niet lukt, dan gaat God naar de wereld, om via de wereld de Joden jaloers te maken en ze met elkaar te verbinden. En als God zegt, dan gaat dat ook gebeuren. Dat is zo mooi. En dat geeft zoveel hoop, omdat God dat gezegd heeft. Maar ik, en als we dan naar God kijken, dan is dat zo bijzonder. Want als God ergens zijn belofte aan verbindt, dan zie je het ook gebeuren. God heeft bedoeld dat Israël de wereld zou bereiken. Maar Israël is een klein volk. Israël is ook het oudste volk. Het is het oudste volk op aarde wat bestaat. Het kleinste volk, maar ook het oudste volk. Maar ook het meest verdrukte volk. Maar het heeft wel een verbintenis met het woord van God. Welke kant dat ze ook opgaan. Want ze doen heel veel dingen niet goed. Net zoals wij heel veel dingen niet goed doen. En wat heel interessant is om te kijken van, er zijn in deze wereld beschavingen geweest. In de oude tijd. Bijvoorbeeld de Maya's. Die hebben 35 eeuwen hebben die bestaan. Dat was het meest ontwikkelde. Het hoogst beschaafde volk. En binnen 50 jaar is het hele volk uitgestorven. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Hoe komt dat nou dat volkeren uitsterven? Hoe komt dat zo'n machtig rijk als het Romeinse Rijk in de tijd van Jezus 6-7 eeuwen bestaat en dan opeens uit elkaar valt? En zo heb je ook nog de Khmer gehad en meerdere volken. Maar de Maya's, dat zijn dan de oudste. En de eerste kenmerk, let op, dat is een padstelling. Het eerste kenmerk wat er bij de Maya's te zien was, was polariseren. En die polariserende machten die stonden tegenover elkaar. En hielden elkaar in een houtgreep. Het tweede kenmerk is irrationaliteit. En dat komt omdat, volgens de onderzoekers, een volk zijn cognitieve drempel heeft bereikt. En de problemen niet meer weet op te lossen. En het pad van het hier naar de toekomst niet meer weet te vinden. Waardoor ze irreëel gaan worden. En allerlei onzinnige rituelen gaan bedenken. Allerlei foute denkpatronen of niet helpende denkpatronen. Allerlei religieuze overtuigingen die meestal eindigen in het offeren van kinderen. En die moeten dan troost bieden. Want de mensen gaan of ze doen of dat er niks aan de hand is. Of ze gaan zich er tegen verzetten. Of ze gaan heel irrationeel doen. En dan zeggen we in onze tijd, ja, maar dat doen wij natuurlijk niet. Maar ik las onlangs een stukje van een professor. En die zei van, er zijn drie grote uitdagingen waar onze kinderen in onze tijd mee te maken hebben. Waardoor het voor hun zo moeilijk is om die weg naar de toekomst te vinden. Dat het zo moeilijk is om te ontdekken wie ze zijn. En waarom dat ze op deze wereld zijn. Het eerste is seculariseren. Er zijn te weinig kerken en geloofsgemeenschappen. Er is te weinig verbondenheid, waardoor het geloof wat ze soms wel raakt, diep genoeg kan wortelen. Het geloof dat heeft tijd nodig, dat heeft zorg nodig, dat heeft studie nodig om diep en stevig te worden, zodat ze moeilijkheden kunnen doorstaan. Het ontbreekt. Het tweede is individualisering. Ze wordt geleerd dat je voor jezelf op moet komen. In mijn jeugd had je de reclames van iedere meid is op haar toekomst voorbereid. Oftewel, iedereen moet voor zichzelf zorgen. Dat is alleen maar erger geworden. Eigenbelang eerst. En dan heb je ook nog de digitalisering. Het contact vindt meer plaats via het schermpje dan dat je elkaar in de ogen kijkt. Maar wist je dat als je elkaar in de ogen kijkt dat er iets gebeurt? Dat is echt onvoorstelbaar en dat is zeker in geloof. Wij waren in Afrika en er was een man die vroeg om gebed en ik keek hem in zijn ogen. Het was gelijk bam, daar gebeurde van alles. En ik zei maar één ding, blijf me aankijken. En hoe moeilijk hij het ook vond, hij bleef me aankijken en alleen door in mijn ogen te kijken werd hij bevrijd. Van alles wat hij last had. Ik weet niet eens wat hij last van had. Maar hij werd gewoon bevrijd. Het was gewoon een andere man. Het wonder zit hem namelijk in dat het niet mijn ogen zijn, maar Jezus in mij is zichtbaar door mijn ogen. Dus als iemand in mijn ogen kijkt, kijkt hij naar Jezus. En ik kan helemaal niks, maar Jezus in mij is tot alles in staat. En dat werkt niet op een schermpje. En zo kunnen we, bouwen wij momenteel ook geen hoogwaardige sociale of rechtvaardige samenleving op. Zoals God laat zien in de Bijbel. Dan zou je misschien vragen van, wat maakt nou dat het Joodse volk nooit uitgestorven is? Want ze hebben al, na de vernietiging van de tempel, hebben ze bijna 2 eeuwen hebben ze geen eigen grondgebied gehad. Hoe krijgen zij het voor elkaar, verdeeld als dat zij ook al waren, om toch een volk te blijven? Nou, ze hebben een paar hele bijzondere dingen. En ik noem dat goddelijke dingen. Omdat ik geloof dat God dat ook geeft. En een van de dingen is dat ze het woord van God, wat ze gekregen hebben, blijven ze doorgeven. Ze geven dat door aan de kinderen. Onderwijs aan de kinderen. Dat is een van de belangrijkste pijlers van wat ze doen. Als je kijkt naar Abraham, Isaac en Jacob, hebben ze alle 3 moeite gehad om kinderen te krijgen. Moeite gehad met zwangerschap, moeite met vruchtbaarheid. Terwijl God beloofd had, jullie zullen een groot volk worden. En misschien is dat daardoor wel dat ze zo zuinig zijn op kinderen. Maar ze zorgen voor de kinderen en ze geven de erfenis door. Ook als ze geen grondgebied hebben en overal verdeeld zijn. Maar ze hebben ook een doel. En wij zeggen, ja, weet je, die Joden die zitten ernaast. Ze verwachten nog steeds de Messias, maar die is al lang geweest. Zij verwachten nog steeds dat God hun helpt. En die dat verwachten zullen nooit beschaamd uitkomen. Gaat wel met een omweg, maar ze zullen niet beschaamd uitkomen. Ze hebben een toekomst. En daardoor kunnen ze lijden doorstaan. Ze nemen geen afscheid van het verleden. Maar ze houden er niet krampachtig aan vast. Want ze weten nieuwe manieren te vinden om het aloude verhaal actueel te houden als de omstandigheden wijzigen. Toen ze geen offers in de tempel meer konden brengen, zoals dat de wet hen voorschreef, toen gingen ze daden van vriendelijkheid doen. Werken van barmhartigheid. Giften aan armen. Bijbel, Torah-studie. Gebeden. Gastvrijheid bieden. Vasten, als plaatsvervangend offer. En dat zijn zo van die voorbeelden waardoor ze steeds in staat zijn om vandaag oplossingen te bedenken voor de problemen van morgen. Onze regering heeft er moeite mee om oplossingen te bedenken voor de problemen van vandaag. Maar zij bedenken vandaag oplossingen voor de problemen die zich nog gaan aandienen. En zo weten ze te overleven. En dat hebben ze van God geleerd. Want God leert en heeft ze altijd geleerd om vooruit te kijken. Niet naar de situatie zoals dat die nu is. Want die kan ontzettend beroerd zijn of ontzettend goed. Maar waar ga je naartoe? Maar ook hebben ze geleerd om achterwaarts te kijken. Voortdurend zegt God in de Bijbel, herdenk. Gedenk wat ik gedaan heb, gedenk wat ik daar deed, gedenk dat ik je uit Egypte heb gehaald en gedenk aan de wonderen, gedenk al die keren dat ik er was. Dus het blijven bedenken wat er gebeurd is, helpt. En dan zeg je ook van, kijk naar boven. Dus dat de discipelen ook deden. Ja, die keken dan naar beneden, want Jezus die lag beneden in de boot. Maar eigenlijk verwachten ze het van God, want ze waren zelf uitgespeeld. En dan mag je wel naar beneden kijken ook. Dat is ook wat dat belangrijk is, dat God wijst, wat vind je hand om te doen? Waar brengt God jou heen? Om goed te doen. Om geloof, overtuiging in praktijk te brengen. En wat betekent dit voor ons? Volgens mij precies hetzelfde. Blijf in het centrum. Jezus is ons centrum. Blijf naar voren kijken. Blijf naar achter kijken. Blijf naar boven kijken. En kijk ook om je heen wie je kan helpen. En Jezus is onze bron. En als we gevoed worden vanuit die bron, dan zijn we altijd vol. Dan maakt het niet zoveel uit wat er in het hier en nu gebeurt, want we hebben een toekomst. Dan gaan we ook niet polariseren, dat hebben we niet nodig. Maar dan gaan we verbinden. Want links en rechts, beide hebben recht van bestaan. Israëli's of Palestijnen, beide hebben recht van bestaan. En als Westen zouden we beter de rol van bemiddelaar tussen die twee kunnen oppakken dan partij kiezen voor een van hen. We moeten ze aanmoedigen richting verzoening, richting vrede. Want hoe lang een oorlog ook duurt, iedere oorlog is gestopt met een verdrag. Met een vredesverdrag, meestal gedwongen. Maar zelfs de 80-jarige oorlog die stopte met een verdrag. Dat mensen weer bij elkaar om tafel gaan zitten en ergens een krabbel zetten. Dat ze weer verder gaan met elkaar. En dat is wat wij ook nodig hebben. En wij hebben zo ook elkaar gegeven. Efeze 4 spreekt van de bediening van Christus. En die bediening van Christus, die vijf bedieningen die daar staan, die zijn soms tegengesteld. Een profeet die ziet al heel veel dingen ver in de toekomst. Terwijl de herder denkt, ja, maar mijn schapen hier hebben hulp nodig. Dan moet je samen een middenweg in zien te vinden. Met elkaar, wat mogelijk is. Want niemand kan dat alleen. De discipelen die konden dat ook niet alleen. Ze waren zo verschillend. Maar juist in die verschillen waren die 12 verschillende mannen in staat om de toenmalige wereld te bereiken met de boodschap van Jezus. Een eigen bubbel had dat waarschijnlijk niet gered. Ze gingen elkaar niet bestrijden, maar ze gingen voor hetzelfde doel. Allemaal op hun eigen wijze. Als afsluiting wil ik weer teruggaan naar het Bijbelgedeelte van vandaag, waar we mee zijn begonnen. En de schrijver van dit evangelie, dat is Johannes Marcus. Een helper van Petrus. En Marcus, dat is een apart evangelie. Dat is een beetje zo'n doeners-evangelie. Kort en krachtig, zonder details. Maar de details die erin staan, die hebben bijna altijd met de schepping te maken. Bij de wonderbare spijziging zegt Marcus bijvoorbeeld, ze waren daar bijeen en er was veel groen gras. Dan denk je, ja, toch overbodig. Waarom nou groen gras? Nou, als je heel droog gras hebt, als het niet meer groen is, dat het bijna hooi is, dan prikt het aan je kont als je erop gaat zitten. Maar groen gras, dat is mals en zacht en dat zit lekker. En Petrus had gezien, hey, daar prikt het en daar zit het lekker. Daar moeten we zijn. En daar vond die wonderbaarlijke spijziging plaats. Diezelfde Petrus, die maakt van die kleine details in dit stukje. Jezus stond al in het schip en er waren nog andere scheepjes met hem. Bootjes. Als je schippers kent, dan moet je niet zeggen van hoe is het met je boot? Dan heb je ruzie. Een schipper, en niet voor niks schipper, die heeft een schip. En er hangt soms een bootje achter. Dat is klein. En dat detail, dat beschrijft Marcus hier. Jezus ging in het schip, dat is een groot schip, dat is een vrachtschip, ging het meer op. En kleine bootjes gingen erachteraan. En dan zie je die harde stormwind opsteken. Dan zie je dat gebeuren. Dan bestraft Jezus de wind. Nou, dat moet voor Petrus en voor de vissers echt amazing zijn geweest. Als het hier stormt op de Noordzee, dan duurt het 2 dagen voordat de zee weer een beetje rustig is. Want die golven die blijven maar nadijnen. Jezus wordt wakker, misschien geïrriteerd dat hij gestoord is in zijn slaapje na een drukke dag. Maar hij zegt gewoon, zwijg, wees stil. En bam. De wind valt weg, maar ook het water is ineens stil, het deint niet na. Nou, Petrus en zijn vrienden hebben van alles gezien, maar dit nog nooit. En daarom denken ze ineens van, wat gebeurt hier? Dat is niet iemand die de storm stilt, maar zelfs iemand die het water vlak maakt. En ze snappen dat dit een grote bovennatuurlijke kracht is, die niet past bij het natuurlijke. En dan komen ze aan de overkant. En dat is Marcus 5, vers 1. En daar staat dan zo'n klein woordje. En zij kwamen aan de overkant van de zee. Zij kwamen met het schip waar Jezus in sliep, waar zij zich mee verbonden. Na het woord van Jezus van zullen wij naar de overkant gaan, zij kwamen aan de overkant. Waar zijn de andere bootjes gebleven? Ik wil vragen of dat het muziekteam zo naar voren komt. Want hier zit een les in. Hier zit de les in dat Petrus, ondanks wat hij zag, met Jezus in de boot stapte. Omdat Jezus zei, zullen we naar de overkant gaan. Als Jezus iets zegt, als jij verbonden bent met Jezus en Jezus heeft iets tegen jou gezegd. En ik heb het hier vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Wat heeft Jezus tegen jou gezegd? Wat heeft Jezus kort geleden, of misschien iets langer geleden, tegen jou gezegd? Lieve mensen, als Jezus iets tegen jou zegt, kun je het maar beter doen. En als Jezus het niet gezegd heeft, niet specifiek, dan kun je het maar beter niet doen. Verbind je met Jezus. En luister naar wat hij zegt. Zij die dat deden, zij kwamen aan de overkant.